Het volgende thema, aspect in onze rijkdom is wijsheid. En we hebben de vorige avonden al gemerkt dat al deze onderwerpen ons eigenlijk door de hele Bijbel heen loodsen. En dat is eigenlijk ook met dit onderwerp het geval. En toen ik er wat over nadacht, dacht ik van nou, daar moet ik behoorlijk mee, eigenlijk met de kettingen een beetje vastknopen, want er is zo ontzettend veel te vertellen en te lezen over de wijsheid. Wij zijn daarop gekomen, onder andere door wat in 1 Korinthe 1 vers 30 staat. Uit hen toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van Gods wegen, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat, zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Nou, de meeste van deze kenmerken die hebben we al gehad. Gerechtigheid komt dan de volgende keer nog aan de bod. Maar Paulus begint met wijsheid van Gods wegen. Dat is de wijsheid waar we het vanavond graag over willen hebben. Wat heeft God ons gegeven in wijsheid? Nou, allereerst dat woord wijsheid zelf. Nou, ik scherp niet zo heel veel met allerlei Griekse en Hebreeuwse woorden, maar in dit geval is het wel aardig om te weten dat wijsheid betekent in het Hebreeuws chokma. Dat is het woord waar het wijsheid door is vertaald. En ja, dat zegt u misschien niet zoveel, maar dat woord is door allerlei verbasteringen ook in ons taalgebruik terecht gekomen in het woordje gochem. Nou, dat kennen we wel. Dat zijn van die Jiddische woorden die door allerlei Joodse mensen en hun taalgebruik in ons eigen taalgebruik zijn weergekomen. En dan hebben we het over een gochem iemand, een slim iemand, iemand die wel de weg weet te vinden. Dat is een goochemer, zeggen we dan. We hebben voor ons een paar boeken waar we vanavond naar willen kijken. En om te beginnen naar het boek Job. Daarna willen we naar Prediker en Spreuken. Om dan uiteindelijk ook in het Nieuwe Testament terecht te komen bij bijvoorbeeld de tekst waar we mee zijn begonnen. Nou, u weet hoe het gegaan is met het boek, met de persoon van Job. Het is een buitengewoon merkwaardig boek. De eerste twee hoofdstukken gaat toch wel. Dat je denkt, nou ja, oké, Job was een rijk man. En maar ja, buiten zijn gezichtsveld, in de hemel speelt zich iets af waar Job verder geen weet van heeft. Maar we lezen daar, en een van die boeken is de boek Job, dat een tipje van de sluier oplicht om ons te vertellen wat er in de hemel allemaal plaatsvindt. Namelijk dat de Heer erop de troon zit, de troonzaal, waar ook kennelijk gewoon Satan toegang toe heeft. En er ontstaat een gesprek. En notabene de Heer zelf, die wijst Satan op Job. Heb je wel acht geslagen op mijn knecht Job? Oprecht, vroom, godvrezend, wijkende van het kwaad. Het was gewoon iemand waar God met vreugde naar keek. Nou ja, zegt Satan, ja, geen kunst. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert. En nou zegt God, ga je gang maar. Maar binnen mijn grenzen. Je laat hem zijn leven. Nou, u weet hoe het gegaan is, dat daar achter elkaar de Galdeeën kwamen, de vijanden, en die beroofden de kudde. En uiteindelijk de kinderen dood. En dan wordt hij ook nog zichzelf gekweld door enorme ziektes en zit daar in eenzaamheid op die afhoop. Zelfs zijn vrouw zegt hem, nou, als dat jouw God is, zegt u God dan maar vaarwel en sterf. Wat is het leven nu nog voor jou waard? En er zijn er drie vrienden die horen van zijn ellende. En die bereiken elkaar en die spreken af om naar Job toe te gaan. Om hem, ja wat, het zijn drie vrienden. Elifas, Bildad en Zofar. Maar het zijn ook wijzen. Want als je dit boek leest en de gesprekken volgt die in dat boek zijn genoteerd, dan is dat een ontzettend boeiend verhaal. De ene, Elifas, begint, Job reageert erop, en dan de ander, en zo krijgen ze alle drie de gelegenheid, en Job reageert op alle drie, en dat ritme herhaalt zich nog eens een keer. Dus het is een heel weergave van gesprekken op niveau, behoorlijk op niveau. Want dit zijn niet zomaar mensen. Dit zijn mensen die bekend stonden ook als wijzen. En Elifas, ja, ze gaan er eerst eens een weekje bij zitten, want ze weten niet goed wat ze moeten zeggen. Als ze Job in zo'n ellende zien, zitten ze een week zwijgend bij Job. En als je aan het eind van het boek bent, dan denk je, nou, dat was misschien wel de mooiste tijd die ze met elkaar hebben doorgebracht. Dat Job merkte dat zijn vrienden bij hem kwamen. Want toen die week voorbij was en ze begonnen met elkaar met hem te praten, ja, dan komen er dingen naar boven waar Job dan niet zo blij mee was. Want ze hebben allemaal een soort verklaring voor de ellende waarin Job terechtgekomen is. En de verklaring die Elifas geeft in hoofdstuk 4, vers 15, die gaat vanuit zijn eigen beleving Job vertellen: Job, als jij het een beetje bekijkt zoals ik het allemaal bekijk, een geest trok aan mijn gezicht voorbij, zegt hij daar. Vers 16, hij bleef staan, ik herkende zijn gedaante niet. Er was een gestalte voor mijn ogen. Er was een stilte en toen hoorde ik een stem. Dat is één wijze, één vriend die vooral rust op wat geestesverschijningen hem laten weten. Elifas wordt gekenmerkt door wat hij ziet met zijn geestesoog. En ik denk als wij zo die drie vrienden eens een beetje bij langs gaan, dat wij ook in onze omgeving wel eens van dit soort vrienden hebben. Als wij eens mensen op bezoek krijgen, gelovigen, die ons proberen te bereiken met wat zij voor waar houden. Dat zij soms ook zeggen, ja, de Heer heeft tegen mij gezegd, of ik heb een droom gehad. En zo, van die categorie was Elifas er ook een. Bildad, die heeft ook een basis in zijn gedachtegangen. En die doet het op een andere manier. Hij zegt in hoofdstuk 8 vers 8 tegen Job: doe toch navraag bij de vorige generatie. Vers 10. Zullen die je niet onderwijzen en tot je spreken en uit hun hart woorden voortbrengen? Bildad heeft niet zozeer te maken met wat geesten hem laten zien of wat hij in dromen allemaal te zien krijgt. Maar Bildad die baseert zich, zou je vandaag zeggen, op de traditie. Zo hebben wij dat van oudsher geleerd. Van generatie op generatie. En daar moet je wat mee doen, Job. Daar kun je je voordeel mee doen. Job, Bildad is wat van de vaderen overgeleverd is en wat hij gehoord heeft. De traditie. En ook die mensen komen wij in grote getalen tegen, die in hun geestelijk kerkelijk leven alleen maar drijven op de traditie. Zofar, die doet het nog weer anders. Die heeft weer een andere basis. Hij zegt in hoofdstuk 11 vers 5, en dit is in alle drie hun eerste reden. Ach, zegt Jozofar, sprak God zelf maar. Vers 6, maakte hij jou de verborgenheid van zijn wijsheid maar bekend. zover is van het weten, van het erover nadenken en dan je logische conclusie trekken. Staat er toch, kennen die mensen, die hebben ook een hele simpele oplossing voor al die dingen waar je soms mee zit. Nou, dat staat toch in de Bijbel? Dat staat er toch? Denk toch na. Dat is de logica. En Job die hoort dat aan, alle drie met hun eigen beleving. En hij zegt dan in hoofdstuk 12 vers 2 als reactie op wat Zofar dan net gezegd heeft, werkelijk waar. Jullie zijn het volk met wie de wijsheid zal sterven. Voel je het cynisme? Alsof Job zegt, nou, jullie zijn de toppers. De toppers van de wijsheid. En als jullie er niet meer zijn, dan is de wijsheid op aarde ook verdwenen. Dankjewel, zegt hij eigenlijk, voor al jullie geweldig gepraat. Maar hij voegt er eigenlijk aan toe, maar ik kan er niks mee. Als aan het eind van het boek uiteindelijk God ook het woord krijgt, dan richt hij zich tot die vrienden van Job en dan zegt hij in hoofdstuk 42 vers 7... U hebt niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Nou, dat lukt vanavond natuurlijk niet, maar u zou voor uzelf maar eens moeten nalezen wat Job allemaal aan reacties geeft op deze woorden van zijn drie vrienden. En die liegen er ook niet om. Die nemen God ook wel dingen kwalijk. Job begrijpt namelijk niet waarom hem dit moet overkomen. Hij is in eigen ogen rechtvaardig. En hij kan geen reden bedenken waarom God hem dit zou moeten laten overkomen. En toch zegt God dit. Wat is het verschil tussen wat die vrienden zeggen en wat Job zegt? Je zou kunnen zeggen, wat die vrienden zeggen gaat over de kennis van God. Ze weten heel veel over God te vertellen. Dat is opvallend. Ze hebben groot respect voor God, God de Almachtige, en jij Job, enzovoort, enzovoort. Alle drie vanuit hun eigen beleving. Het is zelfs zo dat Paulus later zelfs Elifas citeert. Elifas die zegt namelijk in hoofdstuk 5 vers 13... Hij, God dus, vangt de wijzen in hun sluwheid. Job. En Paulus die neemt dat over en hij zegt in 1 Korinthe 3 vers 19. Want er staat geschreven. En dan volgende woorden die Elifas heeft uitgesproken. Dus voor Paulus is dit schrift. En dat is waar. En zo kijken wij ook naar het boek Job. Als een boek wat God ons heeft laten weten. Zo hebben die drie vrienden gesproken. En dit is iets wat je moet weten. Dit is waarheid. Niet dat wat die vrienden zeggen op zich waar is altijd. Maar God licht er dingen uit. Zoals in de brief aan Korinthe. En zo kijken wij ook naar het boek Job. Als iets wat ons ook vandaag een spiegel voorhoudt. Want nu kijken we naar de drie vrienden, even naar de persoon van Job zelf. Wat is nou het verschil in praten tussen die drie vrienden en Job? Nou, Job zegt bijvoorbeeld al direct in zijn eerste weer, in zijn toespraak in Job 9 vers 33. Er is geen scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden kan leggen. En dat bedoelt hij niet tussen hem en zijn drie vrienden, maar dat bedoelt hij tussen hem en God. Job zoekt iemand die zijn hand op hem en op God kan leggen als een soort middelaar. als een soort rechtspreker, een scheidsrechter, die aan allebei voldoening geeft. Waar Job over spreekt en naar hunkert, is zijn relatie met God. Die was intens. Als hij aan zijn vrienden vertelt wat hij met God allemaal heeft gehad, dan is dat één grote rij van zegeningen. En nu zit hij hier op die mestval te krabben vanwege de ellende en hij heeft van al die zegeningen niks meer over. En hij hunkert ernaar om die zegeningen terug te krijgen. En dan helpen die antwoorden van de vrienden hem geen centimeter in die richting. Die praten alleen maar over de kennis van God, maar niet waar Job het over heeft. Job heeft het over een relatie met God. Hij kent God persoonlijk. In hoofdstuk 16 vers 19, dan zegt hij, ook nu, zie, mijn getuige is in de hemel, mijn pleitbezorger in de hoogten. Hij weet, hij is er. Er moet iemand zijn die ook mijn zaak op zich neemt en mij bij de Heere God vertegenwoordigt. Hoofdstuk 19 vers 25, ik weet dat mijn verlosser leeft. Wat een taal voor een oud-testamentische geloof. Rekent erop, het is een tijdgenoot van Abraham. Ongeveer, als je de tijd rekent waarin het boek Job geplaatst moet worden. En Job spreekt hier over verlossing. Mijn persoonlijke verlosser, die leeft. Hij die mij hierin gebracht heeft, weet mij er ook weer uit te verlossen en hij hunkert naar dat moment. Maar hij zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. Wat een fantastische taal. En als ik hier niet uitkom, dan zegt hij in vers 26, ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Als ik hier niet uitkom en ik kom te overlijden, dan zal ik God aanschouwen. Vers 27, die ik voor mijzelf zal aanschouwen. Mijn ogen zien, zullen zien, niet een vreemde. Dat is de taal van een gelovige. Die weet dat als hij er ergens niet uitkomt, dat hij dan bij God zal zijn en daar met eigen ogen zal zien wat hij tot nu toe op aarde alleen maar in geloof heeft gezien. Fantastisch. En die drie vrienden, die snappen er niks van. Zij spreken vanuit hun hoek en Job spreekt vanuit zijn beleving, zijn relatie met God. En het lijkt een gesprek tussen doven, want ze begrijpen elkaar niet goed. Kent u dat? Dat je soms het gevoel hebt, wij nemen aan dat we gelovigen zijn, maar soms voel je elkaar niet aan. Omdat je met vrienden spreekt die allemaal een van die drie kenmerken vertonen. En dan is het merkwaardige, dan komt daar een Elihu tevoorschijn. Die een hele tijd gewacht heeft. Waar die vandaan komt ineens, dat wordt ook niet verteld. Maar hij zegt, ik heb er altijd bij gezeten. Ik heb gehoord wat jullie gezegd hebben. Maar ik ben nog zo jong en jullie zijn al zo oud. En ik dacht, de wijsheid zit bij de ouden. Ik laat de wijsheid eerst aan het woord en ik wacht tot de ouden uitgesproken zijn. En nu begin ik. Luister goed allemaal. Elihu is nog een jonge man. Luister goed allemaal, zegt hij tegen die oude mensen. Ik heb wat te vertellen. Hij heeft een prachtige naam. God is hij. En waar Elihu mee komt, zijn woorden die best scherp zijn af en toe, maar er alleen maar toe dienen dat hij de relatie tussen Job en de Heere God herstelt. Want als Elihu klaar is, dan neemt de Heere God het vanzelf over. Alsof de Heere God weet zo. En nu is Job daar waar ik hem hebben wil, dankzij de woorden van Elihu. Hij is inderdaad die geheimzinnige scheidsrechter. waar Job naar uitgekeken had. Die zijn hand op beiden legt. Die bij Job komt zitten. Er al heel lang is. En van hoe lang af, dat wordt verder niet verteld. Ik zou u vast willen vragen om uw Nieuw Testamentische bril op te zetten. En naar Elihu te kijken. Als iemand die wijst op de Heer Jezus. Let even op wat hij gaat zeggen. In hoofdstuk 32 vers 8. Zegt hij tegen alle vier. Voorwaar, het is de geest in de sterveling. De adem van de Almachtige die hen verstandig maakt. Dat is Elihu. En dat is niet zomaar een geest waar Elifas het over heeft. Een of andere geestesverschijning die hij ook niet goed kon plaatsen. Nee, zegt Elihu, de geest waar ik het over heb, dat is de geest van God. In hoofdstuk 33 vers 4. Die heeft mij gemaakt. De stem, de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Hou even in gedachten. Hoe de engel bij Maria kwam. En tegen haar zei, de geest van God zal u overschaduwen. En dat heilige wat uit u geboren zal worden, zal zoon van God genoemd worden. Zo komt Elihu in het verhaal naar voren. Hij zit er altijd bij. Hij luistert naar de gesprekken en neemt dan het woord over. En dan zegt hij daarna in vers 6 van dat hoofdstuk tegen Job. Ik ben voor God net als jij, Job. Uit leem gevormd. Daar heeft Job wat aan. Aan iemand die net als hij gewoon mens is. Precies zoals de Heer Jezus. De verlosser. God en mens in één persoon. Die zit er altijd bij. Ook als wij vandaag in onze levens dingen maken, meemaken. Die bepaald niet makkelijk zijn. Zoals bij Job. Reken erop dat hij erbij zit. En tegen ons zegt. Ik ben ook net als jij. Ik ben ook. Mens. Het Nieuwe Testament is er vol van. Dat de Heer Jezus degene is die op aarde de dingen geleden heeft zoals wij ze gekend hebben. En zoals wij ze leren kennen. Hoofdstuk 33 vers 23. Een afgezant is bij hem. Middelaar. 1 uit 1000. Vers 24, dan zal hij hem genadig zijn. Verlos hem, ik heb verzoening gevonden, zegt Elihu als de afgezant van God tegen Job. Job, God heeft verzoening gevonden, dankzij de afgezant. En hij is die afgezant, precies zoals de Heer Jezus, net als Elihu en de scheidsrechter is die de hand op ons beiden legt, op ons en God, de brugfunctie vormt tussen ons en God. De middelaar, 1 uit 1000. En die uitdrukking houden we vast, want dat betekent er is er van hem geen tweede. Hij is uniek. Je kunt niet om hem heen. En hij heeft ervoor gezorgd dat God verzoening heeft gevonden. En wij ook. Waardoor Job kon zeggen, inderdaad, ik weet dat mijn verlosser leeft. En Elihu brengt hem weer helemaal zo dicht bij God. En wel zo dicht bij God dat God het gesprek over gaat nemen. En zo komt dat boek tot een fantastisch einde. Waarin Job niet alleen maar terugkijkt op de grote dingen die hij in zijn vroegere leven heeft gehad, aan rijkdommen, aan eer, maar Job wordt in de ogen van God steeds kleiner en God wordt steeds groter. De les van dit boek is, één van de lessen, laat het zo zeggen, dat als er dingen in ons leven gebeuren, en normaal gesproken niet van het kaliber waar Job doorheen moest, maar de uitkomst is altijd dat onze Elihu, onze Heer Jezus Christus, ons altijd weer hierbij begeleidt. Bij ons is en er doorheen loodst om ons samen uit te laten komen bij God. En dat wij dan ook voor die grote God die wij dan Vader mogen noemen, heel klein zijn en ontzettend dankbaar zijn dat hem nooit iets uit de hand loopt. Deze Elihu, een prachtig beeld van de Heer Jezus. Ik maak nog een klein sprongetje in het Oude Testament van Job naar Salomo. Salomo, ook een ongelofelijke persoon met een prachtige naam. Vrede, denk aan het woordje shalom. En van hem staat in 2 Kronieken 1 vers 10, de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het oosten en dan alle wijsheid van de Egyptenaren. U weet hoe dat gegaan is toen de jonge Salomo koning werd en de Heer hem in een droom vroeg, wat wil je? Dat Salomo alleen maar vroeg om wijsheid om dit grote volk te leiden. En dat God dat zo fantastisch vond dat hij zegt, nou, ik zal je wijs maken en zo wijs als jij wordt er nog daarna verder niemand. Ik zal je ook zegenen en alle zegeningen schenken. Salomo is op grond daarvan een heel uniek koning geworden. Wijzer dan alle wijsheid van de Egyptenaren. Nou, ook daar kun je heel wat over zeggen. Dat waren ook geen kleine jongens. Maar als Jozef in de gevangenis zit en de farao heeft een droom gedroomd, dan kunnen zijn wijzen de uitleg niet geven. Maar de schenker, die dan inmiddels ook uit de gevangenis is gegaan, die komt dan na 2 jaar tot de ontdekking, hé, er was bij mij in de gevangenis iemand die kon dromen uitleggen. En zo komt Jozef bij de farao en legt de droom keurig uit en wordt ook direct onderkoning van Egypte. En als later het hele nageslacht van Israël uit Egypte mag vertrekken, dan gaan Mozes en Aaron bij de farao daar voor op audiëntie en zeggen, de Heere God zegt, de God van de Hebreeën, laat mijn volk gaan. Nou, ze doen wat tekenen en een van de tekenen die God aan Malot gedragen is tegen Aaron, je moet je staf op de grond werpen. En dat gebeurde en er werd een slang. En dan staat er dat de tovenaars en de wijzen van Egypte dat ook konden. Die wierpen hun staven ook op de grond en er werden ook slangen. Ja, die gasten kunnen wat. Dat is ongelooflijk. Dat je met die magie en met die wijsheid van Egypte gewoon je staf op de grond kunt gooien en dat wordt een slang. Alleen het vervelende is dat die slang, die staf van Aaron, die verslond hun staven. Zomaar een paar voorbeeldjes. En als dan Salomo en al zijn wijsheid hier nog weer ver bovenuit gaat, dan is Salomo zeer uniek. Hij heeft ons 2 boeken nagelaten. Het boek Prediker, dat begint in hoofdstuk 1 vers 1 met te zeggen, dit zijn de woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Het boek Spreuken begint net zo. Iets anders zegt Spreuken van Salomo, de zoon van David, koning in Jeruzalem. 2 wijsheidsboeken. Nou, u voelt hem wel aankomen. Dat als de Heer Jezus later bij zijn omwandelingen zegt, zie, meer dan Salomo is hier, dan maakt hij de vergelijking tussen koning Salomo vroeger en hemzelf en terecht. Want de Heer Jezus is de ware Salomo, de ware vredevorst, waar het hele Oude Testament op naar voren wijst. En Salomo in type dus, de vredevorst is in het Messiaanse Rijk. Salomo is de koningpriester op de troon. Denk even aan de woorden van Zacharia. Het is de enige priester, voor zover we weten, die met Gods permissie ook mocht offeren. Salomo, een type van de Heer Jezus. Wijzend op de zoon van David die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Wat zegt het boek Prediker ons over wijsheid? Nou, een heleboel. Het is een heel merkwaardig boek. U hebt er misschien nooit over horen preken. Maar het is wel een aardig boek om eens gewoon door te lezen. Het speelt zich allemaal af onder de zon. Het gaat dus niet over de hemel of over de hemelse gewesten. Nee, alles is onder de zon. Maar onder de zon moet je wel leren waar jouw zegeningen vandaan komen. Het lijkt allemaal een beetje een eindeloos patroon. Het lijkt allemaal tot niks te leiden. Maar die goede dingen die er wel zijn, dank de Heer ervoor, geniet ervan. Het lijkt een hele simpele samenvatting. Maar in Spreuken 7, ik maak een gelijk een grote sprong naar hoofdstuk 7. Er staat in vers 27 en 28 het volgende. Waar dus Prediker, de ik-persoon in dat boek, Salomo dus, zegt: ik kwam ertoe om wijsheid en slotsom te zoeken. Hij heeft zo in dat boek Prediker een aantal onderzoeksgebieden. Ja, het lijkt een soort wetenschapper. En het ene na het andere onderzoek, dat verricht hij. Hij trekt dan een soort voorlopige conclusie. En die conclusie lijkt heel simpel gezegd: het is allemaal ijdelheid. Het is allemaal voor niks, maar er zijn mooie dingen. Daar dankt je de Heer maar voor. Maar in hoofdstuk 7 zegt hij: en welke conclusie kunnen we nu dan trekken? Wat is wijsheid en slotsom? Nou zegt hij daar: zie, dit heb ik gevonden, zegt Prediker. En dan trekt hij geen conclusie. Maar hij zegt: onder alle mannen en vrouwen heb ik één man uit 1000 gevonden. Hoor je weer de echo van Elihu in het boek Job? 1 uit 1000. Prediker zegt: onder de zon, ik heb alle mensen gekend, onder alle mannen en vrouwen, ik heb gezocht, en mijn enige conclusie die ik kan trekken: er is er maar één die uniek is. En dat is natuurlijk een ongelooflijk wijze ontdekking. En die komen we later nog een keer tegen op een hele bijzondere manier. In hoofdstuk 9, vers 13 tot 16, daar wordt een kleine verhaal verteld. En dat begint zo: deze wijsheid was voor mij zeer groot. En dan vertelt hij over een grote koning die een kleine stad omsingelt. Kansloze missie, denk je. Maar, zegt hij, in die stad heb ik een arme, wijze man aangetroffen. Hij redde de stad door zijn wijsheid. Dat is mooi. Hij tekent het heel erg aanschouwelijk. En je denkt bijvoorbeeld, als die koning komt, dat denkt die koning waarschijnlijk zelf ook wel, oh, die stad die neemt wel eventjes in. Maar hij had geen rekening gehouden met een arme wijze man. En hoe hij dat gedaan heeft, ja, door zijn wijsheid. Maar hoe die wijsheid eruit zag, dat wordt verder niet verteld. Het enige wat Salomo ons vertelt is: deze arme wijze man redde de stad. En de koning had het nakijken. Maar daarna volgt: maar geen mens dacht aan hem. En Salomo komt tot de conclusie. Hoe is dat mogelijk? Salomo, de zoon van David, de koning in Jeruzalem, schetst dit verhaal in het boek Prediker over die arme, wijze man. En dan hebben we onze nieuwtestamentische bril weer op. En dan weten we dat er een machtige vijand optrok tegen die hele kleine planeet die aarde heet. En dat die kleine planeet reddeloos verloren was geweest. Als er in die planeet, op aarde, niet een arme, wijze man was gekomen. Die de planeet aarde had gered door zijn wijsheid. Maar niemand dacht aan hem. 2000 jaar geleden kwam de Heer Jezus. En Paulus schrijft in 2 Korinthe 8 vers 9, ik heb dat er niet bij geschreven, maar het schiet me zo in de gedachten. Hij die rijk was, is om uwentwil arm geworden. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En het evangelie dat klinkt nog steeds aan die arme verloren zondaren. En dat de Heer Jezus als de Zoon van God arm is geworden zoals wij. En in die status het evangelie laat verkondigen. Maar wie denkt er aan die arme wijze man? Dat is de vraag. En ik hoop dat wij dat vanavond allemaal zoals we hier zijn, dat zeggen kunnen. Ik heb die arme wijze man leren kennen. Ik heb die Heer Jezus leren kennen toen hij aan het kruis voor mij stierf. En straks als hij komt in het Messiaanse Rijk, zal blijken dat hij de hele aarde inderdaad gered heeft. En daarover zal gaan regeren. Weet hoe dat in Openbaring wordt beschreven met die boekrol. En de vraag wordt gesteld, wie heeft recht om de zegels te verbreken. En dan blijkt een lam te staan, staande als geslacht, die het waard is om de boekrol te openen. Hij heeft namelijk het recht claimen over de aarde. Het volgende boek van Spreuken. Ik zie dat wij nog even door moeten gaan, dat de mannen nog niet helemaal klaar zijn met hun pauze. Dus wij kijken ook nog naar het andere boek wat Salomo heeft geschreven. Namelijk het boek Spreuken. Nou, een heel uitgebreid boek. En dat komt een paar keer terecht op een uitdrukking die we misschien niet zo erg makkelijk vinden klinken. Namelijk de vreze des Heren. De vreze des Heren, in hoofdstuk 1 vers 7, is het begin van kennis. Hoofdstuk 9 vers 10, de vreze des Heren is het begin van wijsheid. Het begin betekent de oorsprong. Wil je kennis, en dan niet kennis in de zin van de drie vrienden van Job, die allemaal dingen schenen te weten over God, maar kennis in de zin van Job zelf, een relatie hebben met God, en dat begint met vrezen des Heren. En dat is ook het begin van wijsheid. Als je geen vrezen des Heren hebt, dan kom je ook niet tot kennis en tot wijsheid. Nou, vrezen betekent ontzag, eerbied. In het Nieuwe Testament kom je dat vaak tegen al in het woord godsvrucht. Dat heeft niks met vrucht te maken. Maar in Duits heeft dan dat woord Gottesfurcht. En dat is godvrezendheid. Dat is precies wat hier Salomo bedoelt. De vreze des Heren, ontzag voor God. Daar begint alles mee. En Job die heeft dat na zijn weg ook weer geleerd aan het eind van het boek om klein te zijn voor Job. En dat is ook de houding die ons past als kleine mensjes naar die grote God toe. En zo leert ook Spreuken dit. En Salomo in dit boek Spreuken die gaat over die wijsheid ontzettend veel vertellen. In Spreuken 8, daar komt hij uit bij de wijsheid als een persoon. En de herziene Statenvertaling heeft dat ook dan met een hoofdletter geschreven, omdat die vertalers ook al merken, eigenlijk wordt de wijsheid hier voorgesteld als een persoon. En dat is niet zomaar iemand. In de eerste plaats is het iemand wiens woord wij hier horen. Ik begin even te lezen, gewoon vanaf vers 1 van Spreuken 8. In de herziene Statenvertaling: roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Op de toppen van de hoogten langs de weg, op een kruispunt van paden staat zij. Het woord, de woorden die gesproken worden, zegt vers 2, dat wordt gedaan door wijsheid. Het is een vrouwelijk woord, vandaar dat zij hier aangesproken wordt met zij. Dat is wel leuk hoor, voor ons mannen om te beseffen dat wijsheid altijd een vrouwelijk woord is. Daar kunnen wij wel wat mee. Dat zegt Spreuken ook. De wijsheid is een vrouwelijk woord en die staat als persoon op een kruispunt van de paden. De NBG heeft daar waar de paden samenkomen. Er staat één persoon. En dat is de wijsheid. En die roept over al die paden om te komen. Vers 14. Bij mij is raad en wijsheid, inzicht en kracht. Er gaan woorden uit van de wijsheid en die zijn beschikbaar en hoorbaar voor ieder op welk pad dan ook. Want elk pad kruist de wijsheid. Het kruispunt van de wegen. Dat is het eerste kenmerk van de wijsheid. In Spreuken 8. Het tweede kenmerk is dat die wijsheid er al was voor de schepping. Zeg bijvoorbeeld vers 22. Ik schreef het even op. Dan kunt u het thuis allemaal rustig eens nalezen. Hoe in vers 22 staat: de Heere bezat mij, de wijsheid dus, aan het begin van zijn weg. Vers 27. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Voordat de schepping door God werd gemaakt, was de wijsheid er al als persoon. In de derde plaats komen we de wijsheid hier in dit hoofdstuk tegen als een kind. Vers 30. Toen was ik bij hem. Zijn lievelingskind. Sommige vertalingen hebben schootkind. Zoals je een klein kind met al je liefde op schoot neemt om het aan je hart te drukken. Wijsheid zegt: ik was zo bij God. Al voor de schepping. Maar je kunt dat woord lievelingskind ook vertalen met bouwmeester. Iemand die dingen maakt. Dan zeg je weer je Nieuw Testamentische bril op. En dan is het niet zo moeilijk om in deze beschrijving de Heer Jezus te ontdekken. Van wie Salomo in persoon vertelt en beschrijft: dit is de wijsheid die er altijd al was. En als hij dan als lievelingskind ook degene is die de bouwmeester, de ontwerper is van die schepping, en zo kom je in het Nieuwe Testament de Heer Jezus tegen, dat God in hem de wereld gemaakt heeft, dan zegt vers 31... er was één speciaal iets in die schepping wat mijn hart trok. Mijn bron van blijdschap was bij de mensenkinderen. Zegt de Heer Jezus dus, is als de wijsheid hier, toen hij als het lievelingskind van God de schepping maakte, was er in die schepping iets waar zijn hart naar uitging. Het waren de mensenkinderen. Die drie samen. De wijsheid als persoon is het woord voor de schepping. En is het kind, en dat brengt ons bij niemand anders dan bij de Zoon van de Vader. De wijsheid in persoon. Een prachtige beschrijving van de Heer Jezus Christus. Want denk je maar eens even na hoe Johannes in zijn evangelie begint, als hij begint te spreken over de Heer Jezus. Dan zegt hij in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het woord, de uitdrukking van wie God is, de Logos, is iemand bij God en het was God zelf. Vers 14, dat woord, die Logos, is vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enig geborene van een vader. Het schootkind. Het lievelingskind. Alsof Johannes schrijft, als geen andere van de evangelisten. Toen de Heer Jezus kwam, zond God zijn enig geboren zoon. Uniek. Eén uit duizend. En al die uitdrukkingen van deze boeken van voor de pauze komen terug. Als je dan in het evangelie van Johannes gaat lezen en je denkt inderdaad, daar wordt al iets over de Heer Jezus verteld en in het Nieuwe Testament komen we hem tegen. In Johannes 1 vers 18, de enig geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. De wijsheid, zoals Salomo hem noemde, was er, zegt Spreuken 8, van het begin van zijn wegen. Als je in Johannes 1 leest, dit is de Logos, en je legt daar Spreuken 8 naast, dan denk je, wat een wijsheid van God, om op zijn tijd zijn zoon in deze wereld te brengen. Zijn enig geboren zoon. En Johannes is een van die apostelen die vooral in zijn brieven laat weten. En wij hebben hem gezien. Met onze ogen gezien, aanschouwd. Met onze handen betast. We waren er echt bij. Het wonder heeft zich voor onze ogen voltrokken en als ooggetuigen van zijn majesteit, van zijn grootsheid schrijven en Johannes en Petrus ons hun geschriften. Maar ook Paulus, die daar natuurlijk nog niet bij was, maar later door de Heer geroepen was, opgetrokken is geweest tot in de derde hemel en daar dingen heeft gehoord en gezien die het de mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Hij heeft de verheerlijkte Heer in de hemel gezien. En zo zijn er en de apostelen op aarde die getuigen van zijn persoon zoals hij hier op aarde was als mens. En is daar de apostel Paulus die ons vertelt hoe hij de verheerlijkte mens in de hemel is. Nog steeds God en mens in één persoon. Dat is het opstapje in het Nieuwe Testament. Ja, naar ook een geweldig onderwerp, maar daar gaan we het vanavond verder niet over hebben. We hebben het over het eeuwig leven gehad. Toen hebben we uitvoerig gekeken naar het evangelie van Johannes en naar zijn brieven. Maar we willen ons nu beperken tot de wijsheid. En dan komen we terecht in 1 Korinthe. Een brief, zoals de naam al zegt, die Paulus heeft geschreven aan de Korintiërs, een gemeente in Korinthe. Nou, dat kennen wij nog steeds vandaag. in Griekenland. Het kanaal van Korinthe kennen we. Nou, het was inderdaad toen ook al een havenstad. En Korinthe had de dubieuze eer dat in de Griekse taal een woord naar die plaatsnaam was genoemd. Maar dat was nou niet zo fijn. Dat was geen compliment. Als men zei, jij leeft als een Korintier, dan bedoelde men, jij leeft in hoererij, in overspel, in moreel kwaad. Zo stond namelijk de stad Korinthe bekend als havenstad. Nou, u weet hoe zoiets daaraan toe gaat. En dan komt Paulus daar met het evangelie. En God zegt tegen hem, Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Hier ga jij een poosje blijven. En je gaat naar de Joden in de synagoge, maar je gaat ook naar de anderen in deze stad. Want hier zijn heel veel mensen die ik op het oog heb. En daar komen heel veel mensen door tot geloof. En Paulus heeft daar met vrucht heel veel mogen werken. Maar ja, als hij dan doorreist, dan is het net met al die andere gemeenten waar hij dan is begonnen. Dan komen er daarna dingen die nou niet direct zo fijn zijn. Maar een aanleiding vormen om een brief te schrijven. En dat is ook de brieven die wij in de Bijbel hebben staan. Het lijkt erop alsof dit niet de eerste brief is die hij hun geschreven heeft. Maar een andere brief is eraan vooraf gegaan die wij dan verder niet kennen. Maar waar hij naar lijkt te refereren. Maar wij kennen deze brief dan als de eerste brief die Paulus hen heeft geschreven. En dat is een brief die de vinger legt op een aantal plekken in de gemeente in Korinthe die aandacht nodig hebben. Zere plekken. Mensen die zich graag naar een leider noemen. Partijvorming. Ik ben van Paulus, ik ben van Kefas. Ik ben van Christus, zijn er ook nog een paar. Dat zijn de hele vromen. Die lopen erg met zichzelf te koop dat zij zo vroom zijn dat ze zeggen, nou wij zijn van Christus. Enzovoort, enzovoort. Allemaal dingen. Waardoor Paulus zegt, weet je waar ik mee begin? Ik begin ermee te vertellen, in vers 17 van hoofdstuk 1... dat ik begonnen ben en gezonden ben als apostel om ook aan jullie het evangelie te verkondigen. U weet, evangelie, een blijde boodschap. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet krachteloos zou worden. Nee, Paulus heeft er nooit veel waarde aan gehecht om een gloedvolle, pakkende toespraak te houden. Apollos, ja, die kon goed praten. Die kon prachtige redenvoeringen houden. Maar Aquila en Priscilla hem horen, zeggen ze tegen elkaar, joh, we nodigen hem uit voor een bakje koffie. Want het rammelt hier en daar. En ze leggen hem de weg van God wat nauwkeuriger uit. Paulus, die had een boodschap. Hij zegt zelfs in deze brief later, mijn spreken was verachtelijk. Ja, hij had niet de retoriek waar de redenaars zo prot op gingen. Hij had maar één ding. En dat is de evangelie brengen. En het evangelie gaat over iemand die aan een kruis gehangen heeft. Daar gaat kracht van uit. Vers 23. Wij prediken Christus, de gekruisigde. En zo komt hij in Korinthe binnen. En als je de brief later leest, dan blijken dat die zere plekken ook allemaal liggen op dat men zich nogal wil presenteren. Ook op geestelijk vlak. Men gaat, lees je later in de hoofdstukken 12, 13, 14, nogal prat op hun gaven. Geestesgaven, spreken in tongen, genezingen. Daar liepen ze aardig mee te koop. Nou, Paulus die maakt daar een hele duidelijke korte metten mee. Met dat soort flauwekul, zou je vandaag zeggen. Hij noemt dat nogal kinderlijk. Dat is niet volwassen. Die gaven die hebben hun nut. Maar als je het hebt over spreken in tongen, zegt hij. Dat is helemaal geen teken voor gelovigen. Dat is een teken voor ongelovigen. Zo, dan konden ze in de zak steken. In plaats van daar nou mee te gaan showen naar elkaar, zet Paulus dat allemaal eens even heerlijk op zijn plek. Maar de basis is terug naar het kruis van de Heer Jezus. Hij zegt, dat is onze prediking. Ja, wij weten wel meer dan Christus en die gekruisigd. Wij weten ook dat hij opgestaan is en dat hij nu verheerlijkt is in de hemel. Maar Paulus zegt, dat is niet het punt. Het punt is, jullie in Korinthe, die zo hoog opgeven van al jullie gaven en van al jullie partijvormingen enzovoort enzovoort, terug naar de basis. Waar zijn wij begonnen toen jullie het evangelie leerden kennen? Wij kwamen samen uit bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Waar Job aan het eind van zijn boek, zou je kunnen zeggen, in de Nieuwtestamentse taal ook uitkomt. Klein in de ogen van God. En zo schrijft hij deze brief aan deze gemeente in Korinthe om hen te helpen om ook weer klein te worden. Ja, zegt hij, dat is geen boodschap waar je populair mee wordt. Waar je applaus van krijgt in je omgeving, want voor de Joden, in vers 24, is het een struikelblok. Als die horen over een Messias, over hun koning die aan een kruis hangt. Nou, ze hadden zich dat wel anders voorgesteld. U weet wat voor moeite de Heer Jezus had om aan zijn discipelen uit te leggen dat de dagen zouden komen dat de oudsten, de oversten van het volk hem zouden gevangen nemen en naar het kruis zouden brengen. En dat Petrus dan zegt, Heer, maar dat zal u geenszins gebeuren. En dat is die Petrus die kort tevoren had gezegd, Heer, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar als de Zoon van de levende God hem gaat vertellen dat hij op weg is naar het kruis van Golgotha, dan zegt Petrus, ho, maar dat zal u geenszins gebeuren. En de Heer die zal het heel duidelijk weten uit welke bron Petrus deze informatie dan heeft. Hij zegt tegen hem, ga weg achter mij Satan. Het is een keiharde les. Want voegt hij eraan toe, jij bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen. En zo schrijft Paulus ook deze brief aan de gemeente in Korinthe. Dat zij weer de dingen van God gaan bedenken en niet de dingen van de mensen waar zij zo mee kunnen gaan showen. Denk, zegt hij even aan de Joden, die naar het kruis keken en dachten van nou, dat kan onze Messias nooit worden. Die zijn erover ten val gekomen. Maar voor de Grieken was het een dwaasheid, die dachten helemaal, wat is nou voor een gekkigheid om een koning te hebben die aan een kruis gestorven is en dan te zeggen dat hij dan een keer terug gaat komen. De Grieken hadden tenminste goden, die daar kon je meer voor de dag komen, zeg. Maar deze, daar ga je je leven toch niet aan toewijden. Dat was voor de Grieken een dwaasheid. Maar, zegt hij dan, voor ons, voor jullie dus ook in Korinthe, voor geroepenen zelf, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Wat is dat ook vandaag ongelooflijk belangrijk. We zijn misschien niet zoals die daar in Korinthe, maar zoals we al merkten, lijken we soms een beetje op de vrienden van Job naar elkaar toe. Dan menen we elkaar te mogen trakteren op onze kennis van God. Nou, daar zit die ander wel niet op te wachten. En zitten wij ook niet altijd met de wijsheid om elkaar te dienen met de Heer Jezus Christus? Hij is de kracht van God en de wijsheid van God. Wij ontlenen onze identiteit aan, nou vult u maar voor uzelf eens in, heel eerlijk, als u christen bent. Waaraan ontleent u dan uw identiteit? U hebt het evangelie gehoord. U hebt uw knieën gebogen aan het voet van het kruis van Golgotha. U weet, ik ben als een verloren zondaar in de armen van Gods genade gekomen en ik ben een kind van God geworden. En dan? Dan beginnen de afslagen te komen. Dan moeten we onze weg vinden op het christelijk erf. En dan moeten we onszelf een beetje, ja, toch wel kunnen presenteren. Van, ik ben ook een christen. Want ik hoor daarbij, of ik heb die en die gedachtegangen, die en die theologie. Nou, dan kun je mee voor de dag komen. En dan is het heerlijk om zo'n brief als 1 Korintiërs te lezen en te zeggen, hou eens op met die gekkigheid. Dat is gewoon dwaasheid. Als je een christen bent geworden, gaat het in je leven maar om één persoon, aan wiens kruis je hebt neergebogen als een verloren zondaar. En dat tekent je leven. Je eigen ego heeft daar ook zijn einde gevonden. En dat mag daarna ook niet meer gaan opkomen. Zelfs niet met een heleboel vromigheid. Dat is allemaal vroom vlees. Dat is geen kracht. Dat is helemaal geen wijsheid. En wat zit ook de christenheid vol met ego's die allemaal laten weten hoe goed ze het wel heten. Allemaal vrienden van Job. En God zegt dan, ach, jullie hebben niet recht van mij gesproken. Zo zegt Paulus hier ook tegen de Korintiërs. Hoe spreek je recht van God? Als de Heer Jezus je alles is. Zoals Paulus dat ze prachtig zegt in de brief aan Kolossen. Christus, mijn leven. Nou, laat dat eruit komen. En in die brief aan Korinthe is dat ook helemaal zijn drijfveer. In hoofdstuk 2 vers 6. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Ja, dat is een mooie titel voor eerstgeroepenen. Of zoals in de aanhef van deze brief gezegd wordt, heiligen in Korinthe. En nu ook nog eens een keertje volmaakten. Nou, we zijn het bepaald niet, denken wij. Behalve als je snapt dat het woord volmaakten niet wijst op onberispelijkheid en foutloosheid. U hebt nog gemerkt, anders zou ik ook niet in die categorie niet vallen. Nee, zegt Paulus, ik heb het over volmaakten in de zin van volwassenen. Sta niet in het leven als naïeve kleine kinderen die allemaal showen met dingen waar ze zo onder indruk zijn. Ja, dat doen kleine kinderen, daar kunnen zij niks aan doen. Als die een cadeautje krijgen, laat ze dan iedereen zien. Van kijk eens wat ik heb. Maar dat doen volwassenen niet meer. En als volwassen christenen gaat het maar om één. En volwassenen horen gekenmerkt te worden door wijsheid. Die vind je bij kinderen niet, dan kun je kinderen niet kwalijk nemen. En dat is een heel mooi onderwerp ook in de brief van Johannes, dat hij meeneemt in de geestelijke groei van baby's naar jongelingen, naar vaders en moeders in Christus. Het is helemaal niet erg als je net bekeerd bent om een baby te zijn. Maar als je 10 jaar later nog steeds een baby bent, ja, wij zouden naar de dokter gaan. En zeggen, heer, meneer de dokter, mevrouw de dokter, ik heb nu een baby, maar hij is al 10 jaar, wat mag ik eerder aan? Maar als je als christen na 10 jaar nog steeds een baby bent, dan Paulus ook, dan mankeert er wat aan. Dan zit je in je geestelijke groei niet goed. Dan is de Heer Jezus niet de enige om wie het gaat in je leven. En zo komt er bij een van die pijnpunten, en dat is in hoofdstuk 6, als ze elkaar voor de rechter slepen. Ja, dat deden ze daar in Korinthe. De ene broeder sleepte de andere broeder voor de rechter. En Paulus zegt, dat is toch een gekkigheid. Weet je niet dat je engelen zult oordelen? We zullen de hele wereld straks oordelen, als wij met Christus gaan komen. En nu ga je bij een ongelovige rechter te raden om onder broeders uit te maken wie er gelijk heeft. Hij zegt daarom in hoofdstuk 6 vers 5. Is er dan onder u niet één wijze, ook niet één, die recht zou kunnen spreken tussen broeders? Merk je hoe groot wijsheid is? Dat daar ook vandaag broeders en zusters zijn. De Heer zij dank daarvoor. Die volwassen zijn. Die met wijsheid kunnen zeggen hoe je een bepaalde situatie het beste kunt beoordelen. Dat is een gave die je zou kunnen noemen een herder. Iemand die anderen meeneemt en de weg wijst. Een van die topherders, dan laten we de brief aan Korinthe even voor wat hij is. Een van die topherders in het Nieuwe Testament is Jacobus. Paulus noemt hem in de brief aan Galaten een van de steunpilaren van de gemeente in Jeruzalem. Nou, dat was geen kleine gemeente hoor. Hij schrijft in Handelingen over duizenden die tot geloof komen. Nou, ga er maar aan staan. Om zo'n kudde te wijden. Nou, Jacobus was er uitstekend voor in de wieg gelegd. En deze Jacobus, die na de Heer Jezus opgroeide in het gezin van Jozef en Maria, heeft al die 30 jaar dat hij zijn oudere broer bij zich zat, niet in hem geloofd. Er staat een heleboel keren, zelfs zijn broers geloofden niet in hem, maar na de opstanding. Of beter gezegd, na de hemelvaart zijn degenen die dan achterblijven, die 120, bij elkaar in die bovenzaal en zij bidden. En daar staat dus mooi bij in Handelingen 1, ook zijn broers geloofden in hem. Ze hebben hun gezien bij wie zij al die jaren opgegroeid zijn. En ze hebben niet in hem geloofd. Maar toen het licht kwam, toen hun de schellen van de ogen zijn gevallen, is Jacobus iemand geworden die met grote bewogenheid zijn brieven schrijft. Maar ook in Handelingen, Paulus adviseert over dingen waar hij dan mee te maken krijgt. Je komt Jacobus een paar keer tegen in het boek Handelingen, fantastisch. Deze Jacobus, als hij zijn brief schrijft, vooral aan Joden die tot geloof zijn gekomen, die vraagt in hoofdstuk 3 vers 13, wie is wijs en verstandig onder u? Dat was geen nieuwe vraag hoor. Dat was een vraag waar het hele Oude Testament al mee borrelde. Ik noem even Psalm 107, vers 43. Een fantastische psalm. Ja, de verleiding is groot, maar de tijd laat het niet toe om ook die psalm eventjes de revue te laten passeren. Want die vraag komt aan het eind van die fantastische psalm, waarin mensen uit verschillende situaties de Heer om hulp roepen. En altijd weer is het refrein, en de Heere hoorde hen. En dan eindigt die psalm met de vraag, wie is wijs? Hosea, een profeet die in grote verdeeldheid van Israël, als het twee stammenrijk er nog is, zijn boodschap brengt. En zijn boek eindigt met de vraag in hoofdstuk Hosea 14 vers 9. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt? Nee, Israël zal de verstrooiing ingaan. Maar het zal niet zo blijven. Er zal een moment gaan komen dat God naar zijn volk om gaat zien. Maar ze zullen toch moeten leren dat zij dit aan hun eigen gedrag te wijten hebben. Dan komt hij met die vraag. Wie is wijs? Wie leert van de geschiedenis? U hoort misschien wel eens een financiële reclame langskomen, die eindigt altijd met de zin, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dat geldt niet voor een gelovige. Ja, wel voor zijn portemonnee, maar niet voor zijn geloofsleven. Wat zijn geloofsleven betreft, zegt elke gelovige, in het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst. Want de God die ik in het verleden heb leren kennen, is een God op wie ik kan bouwen. En op wie ik mij kan verlaten in alle situaties van het leven. Ook in situaties die om wijsheid vragen. En zo komt hij bij vers 17 terecht. De wijsheid van boven is in de eerste plaats rein. Mooi hè. Vervolgens, en er komen een heleboel kenmerken. Vreedzaam. Inschikkelijk. Gezeggelijk. Vol barmhartigheid en goede vruchten. Onpartijdig. Ongeveinsd. Ja, je zou haar zeggen, Dit is een plaatje van de Heer Jezus. Je kunt haast geen mooiere foto maken van de Heer Jezus zoals Jacobus hem altijd heeft gekend toen hij nog thuis woonde. En hij noemt dat na deze opsomming de vrucht van de gerechtigheid. En die vrucht die wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken. Zo begon de Heer Jezus met zijn openlijke dienst met de bergreden. Zalig zijn de vredestichters. En als de gemeente op aarde bijna aan het eind van de rit is, en wij staan voor het moment dat de Heer terugkomt om ons thuis te halen, dan is het alsof de Heer nog steeds zoekt naar hen die vrede stichten. Die met wijsheid al die kenmerken van hem vertonen. En dat eigen ego helemaal weg hebben gecijferd. En net als hij, want hij zegt natuurlijk niet van niks, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En in die gezindheid, dan komen deze kenmerken ook boven borrelen. En Jacobus zegt, als dat zo is, dan heb je die wijsheid ook niet van jezelf. Dan heb je die wijsheid van boven. Daarvoor heb je de Heilige Geest gekregen. Wat een ongelooflijk rijk leven. En zo eindigt Jacobus zijn brief in hoofdstuk 5, vers 11. Met de persoon waar we vanavond mee zijn begonnen. U hebt van de volharding van Job gehoord. En Job heeft gemerkt, de Heer is er altijd. Hij was er al in de persoon van Elihu en Job kwam ook bij de Heer uit. En als Jacobus deze brief schrijft, dan is het of hij tegen ons wil zeggen, in elke situatie is wijsheid nodig. En dat is niet de wijsheid die je uit de media haalt, want die hebben die wijsheid van boven helemaal niet. Ja, Jacobus maakt een haarscherp verschil tussen de wijsheid van beneden en die van boven. En hij noemt die wijsheid van beneden ronduit duivels. Demonisch. Nou, dat zal je gezegd worden. Maar goed, dat zijn de dingen waar we het niet mee hebben en niet van moeten hebben. Laat de media zoveel mogelijk buiten beschouwing. Richt je in ons geloofsleven op de Heer Jezus Christus. Breng veel tijd door met die wijsheidsboeken die Salomo, de zoon van David, ons heeft nagelaten om altijd op een of andere manier uit te komen bij die arme wijze man. En de vraag is, is er iemand die let op die arme wijze man?